Goedemiddag gemeente, broeders en zusters. U hier en u thuis die met ons meekijkt, hartelijk welkom in deze dienst. Vanmiddag gaat dominee Henk van der Heuvel ons voor. En vanochtend, de preek die broeder Tjasse Biewinga vanochtend las, was van dominee J. de Jong uit Soest. Wij beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 42, vers 1 en 7 uit het liedboek. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we stil worden voor God. Aan het begin van deze dienst belijden we samen onze hulp. Is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat van zijn handen. God groet u, genade zij u in vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanmiddag wil ik met u nadenken over een gedeelte uit 1 Korinthe 15, met name dat Jezus Christus de eersteling is van hen die ontslapen zijn. We zingen over hem: Hij is mijn toeverlaat, mijn heiland. Hij is het leven. Laten we samen bidden om de opening van het woord van onze God en de leiding met zijn geest. Heer onze God, Vader in de hemel, geprezen zij uw naam. Wij danken u voor deze zondag. Wij eren u, Heer Jezus, dat u leeft en dat u de dood hebt overwonnen. En we aanbidden u, Heilige Geest, dat u Christus in ons midden wilt verheerlijken, zodat wij ook in deze dienst van harte kunnen zingen en luisteren naar het Paasevangelie zoals Paulus het heeft verwoord. Open daartoe onze harten en vervul ons met liefde tot u, tot elkaar, opdat ons geloof door het woord van u wordt gevoed, onze hoop wordt versterkt, om het leven te leven met u en elkaar, met een hart dat dankbaar is. Hemelse Vader, we bidden dat uw geest ons hart afstemt op de toonzetting van de schriftlezing. Laat ons daarin de melodie van het paasevangelie horen en beleven de diepte en de rijkdom van dat woord, waardoor u, de levende God, ons allen aanspreekt, jong en oud. En roep dan in ons hart wakker een hartelijke liefde om u te dienen met de overgave van ons hele bestaan. En om u te volgen, Heer Jezus, dwars door het leven heen, op weg naar de toekomst die komt. Wij belijden u als schepper van hemel en aarde. We genieten van de zon die schijnt, van de natuur die zo prachtig openbloeit in deze lentetijd. Geef een lentetijd in uw kerk, in onze gemeente. Een nieuwe bloesemtijd, een nieuwe bloeitijd in het samenleven met elkaar. Geef een lentetijd in ons leven, persoonlijk, zodat ons leven met u opbloeit en openbloeit, maar ook met alle die ons lief zijn. In ons eigen huis, in de familie, maar ook in de gemeente. Heer, we bidden, wilt u voor onze kinderen zorgen die zo dadelijk naar de zondagsschool gaan? Wilt u voor ons hier zorgen en ons allen zegenen, in de kerkzaal, maar ook als we via de livestream met elkaar verbonden zijn? En wij vragen u dit alles, niet omdat we dat verdiend hebben, maar we verwachten u ademloos. Amen. We gaan luisteren met elkaar naar 1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met 22. En tijdens de dienst van het offer zingen we met elkaar: Wees gegroet, gij eersteling der dag.
In Korinthe 15. Daar schrijft Paulus: verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is, en dat hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften, en dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen die het niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben en zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen, niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
Ik heb als uitgangspunt voor de verkondiging genomen uit dit gedeelte vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Antwoord op de verkondiging is lied 460, de versen 1, 2 en 3. En ik vat de verkondiging samen met Christus is de eersteling van Gods toekomst. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jonge mensen. Wij Nederlanders ervaren een dalend gevoel van levensgeluk, constateert het Sociaal-Cultureel Planbureau. En daar liggen een aantal oorzaken aan ten grondslag. Onder andere het gevolg van de corona, de dalende koopkracht, de oorlog in Oekraïne en ook de mentale gevolgen van de coronacrisis voor jonge mensen. En met name zij voelen dat dalende levensgeluk. Voeg je daaraan toe dat er sprake is van een dalend besef van religiositeit, van geloof, van het missen van een moreel kompas waarlangs je de weg van je leven gaat, dan komt er steeds minder zicht op wat is nou eigenlijk de zin van mijn leven? Wat is nou de waarde van mijn leven? En als ik naar de toekomst kijk, wat voor toekomst zie ik mij voor ogen? Vanmiddag leggen we bij elkaar ook die vraag neer. Jonge mensen, wat is de zin van je leven, de waarde en de toekomst? Broeders en zusters, waarin is ons leven verankerd? Wat is de zin van uw bestaan? De toekomst. En dan stemmen we voor de beantwoording van die vraag af op wat Paulus ons aanreikt uit 1 Korinthe 15. Dat machtige paashoofdstuk waar je eigenlijk niet genoeg van kunt krijgen om het vers voor vers te lezen en te verwerken voor jezelf. En Paulus die zegt, Jezus die leeft, geeft zin, waarde en toekomst aan je bestaan. Elke dag en zeker op weg naar de toekomst. Een toekomst bij God, zijn Vader. Jezus, hou vast in tijden van als het in je leven rustig is en goed gaat. Jezus, die ook in de onrust van je bestaan, in die onverwachte veranderingen die er zomaar kunnen komen, waar je niet op rekent, en in de stormen van je bestaan, je houvast is. Je hoop. En dat geldt ook voor deze wereld. Een wereld waarin we leven met al die spanningen, al die conflicten. Jezus is de enige voor deze wereld. Waarin miljoenen mensen leven in wanhoop, in angst, met de dreiging van de dood. Als je gewoon kijkt naar Oekraïne, als je die beelden op je af laat komen, wat voel je je onmachtig, maar wat onmenselijk, wat wreed, wat ongelooflijk wat daar gebeurt. Maar ook in Jemen, als je de beelden ziet van moeders met kleine kinderen die omkomen van de honger. Als je kijkt naar Somalië, waar die guerrillabewegingen zich weer roeren en waar het onrustig is en gevochten wordt. En nou, zo kunnen we het met elkaar uitbreiden. Jezus is de enige hoop voor zijn wereldkerk. De enige hoop voor ons eigen brede kerkelijke leven. De enige hoop voor onze gemeente. Zijn kruisdood, zijn opstanding vormen het fundament onder ons bestaan als gemeente. De basis waarop Christus kerk functioneert, midden in deze wereld, met al die dreigingen, met al die moeite. En daar is de apostel Paulus in zijn tijd, in die Grieks-Romeinse wereld, diep van overtuigd. Christus is opgewekt uit de dood. Vers 20. Dat is een daad van zijn hemelse Vader. Een liefdedaad. En Paulus heeft dat verkondigd. En velen zijn tot geloof gekomen. En de brief die hij schrijft is zo'n 25 jaar na de opstanding van Christus heeft dat plaatsgevonden. En velen zijn tot geloof gekomen toen Paulus Christus verkondigde, waarvan hij zegt, die voor onze zonde gestorven is, vers 3. Die zegt die op de derde dag is opgestaan, vers 4. Die daar een fundament onder legt en zegt, je kunt het vinden in de schriften. De Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament. Je hebt het bewijs in handen. Maar Paulus heeft gehoord dat er sommigen in de gemeente zijn die beweren dat er geen opstanding van de doden is. En Paulus gaat met die dwalende Korintiërs in gesprek, op papier. En dat is een stevig gesprek. En hij rolt het uit over de gemeente. En Paulus die zegt, nou, laten we er even van uitgaan. Jullie zeggen, er is geen opstanding van de doden. Zullen we op een rijtje zetten wat dat betekent? Wat de consequenties daarvan zijn? Als er geen opstanding van de doden is, is Christus niet opgewekt. Is de verkondiging van het evangelie zonder inhoud. Dan is je geloof leeg, zonder vrucht. Dan wordt het leven nog steeds beheerst door de zonde. Dan zijn degenen die het evangelie van de opstanding van Christus verkondigen, dat zijn valse getuigen van God. Maar wat is dan de zin nog van je bestaan? Wat is dan de waarde van je leven, jonge mensen? Wat voor toekomstperspectief heb je dan nog voor ogen? Paulus die is heel helder. Dan heb je geen uitzicht. Dan is dood dood. O zeker, er werd zo gedacht in die Grieks-Romeinse wereld in de tijd van Paulus. En vergelijkt u dat maar met de Sadduceeën in de tijd toen de Heer Jezus nog op aarde rondging. Die dat ook niet geloven, de opstanding van de doden. En Jezus daarmee ook op de proef stellen. Maar wat uiterst triest als dood dood is. Wat een ingrijpende gevolgen houdt Paulus de gemeente van Korinthe voor, als het waar zou zijn dat er geen opstanding van de doden is. Maar Paulus die verzet zich met kracht daartegen. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt. Jezus leeft, geen twijfel mogelijk. Ik vind dat schitterend. Ik weet niet hoe dat u vergaat, maar dat is zo magnifiek. En dan gaat Paulus, die gaat die verbinding leggen. Hij zegt, Christus is uit de doden opgewekt. En weet je wat dat betekent? Dat betekent voor allen die in Christus ontslapen zijn, er een moment komt dat ook zij uit de dood worden opgewekt. Zij zullen net als Christus opstaan uit de dood, op de dag dat hij wederkomt. En voor hier en nu, dan is dat de zin van je leven. Christus hier en nu de levende. Die eens wederkomt. En allen die in hem geborgen zijn, hebben dus hier en nu al hoop. Een diepe hoop in hun bestaan. Voor nu en voor de toekomst. Broeders en zusters, jonge mensen. Dat is de betekenis van de boodschap van Christus' opstanding voor ons vandaag. Voor u, jou en mij. Omdat Christus is opgestaan, heeft jouw leven zin. Heeft uw leven waarde. Hebben we in Christus toekomst. Onvoorstelbare toekomst. Paulus zegt, met Christus gestorven zijn betekent met hem opstaan in een nieuw leven. Het leven vanuit de kracht van zijn opstanding. Het leven onder de leiding van zijn geest. Die ons hart en leven afstemt op Christus die leeft. En daar gebruikt hij de schriften voor. Als wij die openen. U, jij en ik persoonlijk thuis. Maar ook vanmiddag in de dienst. Als wij ons door dat woord laten lezen. Dat dat woord uw, jou en mijn leven leest. Wat erin gebeurt. En wat erin aan de orde is. Maar daarom is ons leven hoopvol. Daarom heeft ons leven toekomst. En voor het hier en nu, hij is nabij. En dat betekent dan ook dat Christus nabij is in al die vormen van gebrokenheid en breekbaarheid en kwetsbaarheid en eindigheid waar wij elke dag eigenlijk mee te maken hebben in ons bestaan. En in deze wereld. En in de kerk. Zoals dat laatste, de dood. Je hebt er constant mee te maken. En toch maak je als gemeente, maar ook als persoonlijk gelovige, de reis van je leven niet alleen. Hij is onze reisgenoot als de levende. Hij is onze deelgenoot aan het leven. Of zoals je het ook kunt zeggen, ons leven maakt deel uit van zijn leven. Want met Christus gekruisigd betekent met hem leven. En dat is het magnifieke van het bestaan van een christen. Dat is het magnifieke van Goede Vrijdag en Pasen. Dat is ons gemeenschappelijk fundament waarop we letterlijk staan en waarop we samen gaan. De weg die God ons wijst, ook als gemeente. Ook naar de komende tijd toe. Jezus leeft. En de toekomst van de kerk en de toekomst van ons leven ligt in zijn handen verankerd, geborgen en veilig. Dat is Pasen voor ons vandaag. En wij mogen al iets ervaren, ook al is het nog zo ten dele, van de toekomst waaruit we leven. Dat hij degene is die ons zo nabij komt dat hij de wonden van ons bestaan verzorgt. Als een verpleger. Hij komt ons zo nabij dat hij het hart van ons dat bij tijden gebroken is door van alles en nog wat. Dat hij het heelt. U kunt dat lezen in Psalm 34, in Psalm 51, in Psalm 147. En verbind het maar aan de opgestane Heer en Heiland Jezus Christus. Dan gaat er ook voor je persoonlijk een wereld open. Hij is mij nabij. Hij verzorgt. Hij heelt. Wat gebroken is. O zeker, en dan voelt het nog maar ten dele. Maar het is een werkelijkheid. Een krachtige werkelijkheid. En daarom zegt Paulus, laat niemand in de gemeente beweren en al helemaal niet leren dat Christus niet is opgewekt uit de dood. Want dan eindigt het leven bij de dood en heb je geen uitzicht op de wereld van God die komt. Dan ben je de beklagenswaardigste die er rondloopt. Paulus zegt, laat niemand beweren en al helemaal niet leren dat Christus niet is opgewekt uit de dood. Want dat betekent dat allen die in Christus ontslapen zijn, verloren zijn, zegt Paulus in vers 18. En broeders en zusters, daar moet je toch niet aan denken. Daar moet je toch niet aan denken. En daarom is Paulus zo stellig. Christus is opgewekt. Het is een feit. Een heilsfeit. Een levende werkelijkheid. Een gebeurtenis. Met maar één conclusie. Wij beperken onze hoop op Christus niet tot dit leven alleen. Wij zijn niet te beklagen Want we hebben uitzicht. Dwars door de dood heen heeft Christus een weg gebaand die je mag gaan in vertrouwen op hem. En dan weten dat je op weg bent naar huis. Wat een houvast. Wat een uitzicht. Wat een troost. Wat een leven vol van hoop. Dat is levensgeluk. Puur zo. Ja, en dan dwars door alles heen, hè? Dwars door de zorgen, de moeite, het verlies en het verdriet heen. Wat we allemaal kennen in onderscheiden vormen. Hij is de eersteling, zegt Paulus. De eersteling. Hij gaat voorop. En als Paulus dat zo onder woorden brengt, dan proef je daar een enorme brok emotie in. Dan proef je daar een krachtige getuigenis in doorklinken. Een diep doorleefd. Je zou kunnen zeggen een geleefd geloof. Een geleefd geloof. Maar ja, wat wil je ook? Paulus op weg naar Damascus. Hij krijgt een ontmoeting met de levende heiland en heer. Hij klapt daardoor op de grond. Hij hoort de stem van de levende heiland. Hij schrijft op: ik ben de laatste in de rij aan wie hij verschenen is. Wil je bewijs hebben dat hij leeft? Apostelen. 500 mensen, Jacobus, Kefas, ze hebben hem allemaal gezien. Hij voegt er maar aan toe, Maria van Magdala op de eerste pasdag. En Paulus zegt, ik ben de laatste. Ik heb hem gezien, schrijft hij in hoofdstuk 9 vers 1. Nou, broeders en zusters, zo is het. Dat is het fundament onder ons leven. Dat is ons levensgeluk. En daarom zullen zij die in Christus ontslapen zijn, opstaan uit de dood. Met een verheerlijk lichaam op de dag van Christus' wederkomst. Met een gezond, krachtig, onvergankelijk lichaam, vol van glorie en luister. Versen 42 tot 44. En daarom schrijft Paulus hier, zoals allen, u, jij, ik, heel de mensheid, in Adam sterven vanwege de zonde, zo zullen allen, in het kader van deze lezing, die geloven, tot leven komen door Christus. En dat gaan we zo dadelijk belijden. Ik geloof. Een eeuwig leven. En broeders en zusters, zet het in uw agenda van de komende week. Elke, boven elke dag. Ik geloof. Een eeuwig leven. Omdat Christus de eersteling is. Dat komt uit het Oude Testament. De Heere God die heeft aan Israël zijn volk de opdracht gegeven dat de eerste vruchten van de oogst aan hem gewijd moeten worden, omdat hij de gever is van al dat goed. En die eerste vruchten die vertegenwoordigen eigenlijk de hele oogst. Nou, als we dat beeld vasthouden, dan is Christus de eersteling van de oogst van hen die met hem zullen opstaan uit de dood. Hij is de eerste van een serie mensen, onafzienbare rij. Hij gaat voorop. En op die grote dag zullen allen volgen die in hem ontslapen zijn. En zij die nog leven op die dag zullen aansluiten. Om hun Heer en Heiland te ontmoeten. Gods oogstdag begint op de dag dat Jezus wederkomt. En vanaf die dag zal deze hemelse Vader alles zijn in allen. Je kunt je er niks nog bij voorstellen. Maar in het geloof is het een werkelijkheid waar je met verlangen naar kunt uitzien. Zoals we zongen in Psalm 42. Ademloos hem verwachten. Ademloos. Belangrijk voor deze komende week. O, zeker broeders en zusters, ik ben me bewust dat dit hele grote woorden zijn. Grote woorden in uw, jou en in mijn eigen leven. Grote woorden in de kerk van Jezus Christus. Met alles wat erin gebeurt. Grote woorden in deze wereld. Wat is er nog ongelooflijk veel leed en pijn en verdriet. Maar tegelijk, kijk naar buiten en de zon die schijnt. Christus is het licht, brengt lente in de kerk. Brengt lente in ons leven, opdat het openbloeit. En als het volgroeid is, roept Hij ons. Dat hoeft niet op dezelfde dag plaats te vinden als de dag van zijn wederkomst. Het zou wel heel mooi zijn, maar het kan ook eerder. Openbloeien tot in Gods oog je leven rijp is. Voor zijn oogst. Heer Jezus, op u alleen stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij. U bent mijn licht, u bent mijn kracht, u bent mijn vaste rots, mijn fundament. Want u regeert, u overwint, u neemt mij aan. Ik ben Gods kind, totdat u komt. Mij roept voor goed, bent u het doel van mijn bestaan. Broeders en zusters, jonge mensen. Dat is levensgeluk. Amen. Laten we samen danken en bidden. Machtige God, sterke rot, u alleen bent waard te ontvangen alle lof en eer en dank en glorie en aanbidding. Zo kwamen we tot u aan het begin van de dienst en nu aan het eind opnieuw. Want u bent ons doel. U hebt een doel met ons leven voor ogen, uw toekomst. En in u, Heer Jezus, de levende en opgestane Heer en Heiland, geeft u zin en waarde en toekomst aan ons bestaan. Te midden van alles, elke dag weer opnieuw. Wat er in ons leven is, gebeurt, aan moois, aan moeilijk. Met onze vragen en twijfels, met onze zorgen en ziekten, met ons verdriet en met alles wat er in ons leven aan butsen en breuken en breuklijnen zich voordoen. Maar u bent het die als een verpleger verzorgt. U bent het die als een arts heelt. U geneest. U bent erbij. Dat is het allervoornaamste. Geef ons daar telkens weer goed zicht op en geef ons daar ook telkens weer houvast aan. Zoals we de dienst begonnen, u bent onze toeverlaat. U bent onze heiland. U bent ons een en al. Ook in de week die voor ons ligt, heren, komt er weer heel veel op ons af. Zullen we met heel veel dingen te maken krijgen. Sommige dingen gaan heel makkelijk af, andere weer heel moeilijk. Zegen ons in ons huishouden, als we daar onze taak in vervullen, in de samenleving, in de kerk. Als we vrijwilligerswerk doen of betaald werk, wil ons tot al die verschillende taken bekwamen. En als we mogen genieten van de rust, omdat het arbeidzame leven achter ons ligt. Heer, geef dan dat wij ook dan nog tot zegen mogen zijn voor de mensen om ons heen. Heer, we danken u voor deze zondag. We danken u voor uw woord op deze morgen en in deze middagdienst. U hebt weer veel in ons gemeenteleven geïnvesteerd. In ons persoonlijk leven. We mogen daar de week weer mee ingaan. Maar u hebt zoveel gegeven dat we het voor onszelf niet kunnen houden, maar mogen uitdelen. En geef ons daar ook de wijsheid bij en het inzicht. Als we dat mogen doen. Als u mensen op onze weg plaatst. Aan wiens ogen we het kunnen zien. Of aan wiens handelen we het kunnen zien. Ze hebben iemand nodig. Heer, wilt u ons dan als die barmhartige Samaritaan leren knielen. Leren helpen. Onze handen vouwen. Onze gaven geven, zoals we dat vandaag doen voor kerk en zending en voor het diaconaal aandachtcentrum. Maar zegent u ook het werk van de hoop. Huizen van hoop, waarin mensen ook komen om geholpen te worden. Een luisterend oor te zoeken. Een warme handdruk. Een arm om de schouder. Een maaltijd om weer verder te kunnen. Heer, zegen al dat werk, ook het werk van onze diakenen. Wilt u dat gebruiken om ook anderen te dienen? De zegen de wereld waarin we leven. Een wereld vol van haat en nijd. Van ongelooflijke onmenselijkheden. Als we de berichten horen uit Oekraïne. Verschrikkelijk, Heere God. En wat voel je je dan onmachtig. En is het soms gewoon te veel om te verwerken wat mensen elkaar kunnen aandoen aan beide kanten. En daarom bidden we u. O God, wilt u een halt toeroepen aan Poetin, maar ook aan Zelensky. En geef wijsheid aan Europa en de Europese Unie om ook te zoeken naar wegen en middelen. Dat er een staakt het vuren komt. Dat mensen in Mariupol, in te midden van die staalfabrieken en daar onder de grond, dat er hulp kan komen of dat ze bevrijd kunnen worden. Heere God, je moet er niet aan denken dat daar weer verder gevochten wordt. Machtige God, u bent bij machte om het te veranderen. En we doen een krachtig beroep op u, de koning van deze wereld. Wilt u ingrijpen, mensenharten veranderen. En wij bidden u, trouwe God, wilt u zo doorgaan met uw werk wereldwijd. Bouw uw koninkrijk. We zijn op weg naar uw toekomst. We geloven dat. En uit die toekomst leven we in het hier en nu. En mogen we onze taken vervullen. Help onze jonge mensen daarbij. Geef dat ze de zin en de waarde van hun leven alstublieft goed en scherp voor ogen mogen hebben of weer krijgen. Met oog voor de toekomst. Ja, ook een toekomst na studie, op werk. Maar ook de toekomst van u. Een toekomst die zo onwankelbaar vast ligt, dat we daar houvast aan hebben. Heer onze God, zo komen we tot u. Leg ons leven voor u neer en bidden samen het gebed dat u, Heer Jezus, uw kerk en ook ons hebt geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boos. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Als afronding van dit deel van de liturgie zingen we Jezus leeft en ik met hem. We belijden ons geloof en zingen daarna uit een lied van hoop, een toekomst vol van hoop van de zanggroep Sela. Samen belijden we ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder
Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk. De gemeenschap der Heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding van het vlees. En de eeuwige leven.
En die God geeft ons zijn zegen mee. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Amen.